gemeenteleden, jongeren en ouderen, gasten in ons midden, luisteraars via de kerkradio of internet en in het bijzonder de luisteraars via de Stilok, van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag zal dominee Visser weer voor ons voorgaan. Er zijn vanmiddag twee schriftlezingen. De eerste uit het Oude Testament, uit Spreuken 8, van vers 20 tot en met 36. En de tweede uit het Nieuwe Testament. En dan uit Matteüs hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 17. Deze beide schriftgedeeltes in het kader van de behandeling van zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Dus een aantal mededelingen. Vanochtend heeft dominee Klomp een beroep ontvangen van de gemeente uit Zwaag-Westeinde. De collecten in deze dienst zijn voor de slotzang. De eerste die is voor de kerk en de tweede die is voor het studiefonds. En bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. We willen deze dienst beginnen door samen te zingen van psalm 122 en dan het tweede vers. En namens de kerkenraad wens ik u allemaal een gezegende dienst toe. Thank you.
We geloven en belijden dat onze hulp is in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, van de Zoon, die zondaren verlost, en van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, alle die met ons samenkwamen, luisteraars thuis voor de radio, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 93, vers 1 en 4. De Heere geert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. En ook het vierde, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En zo zingen we mee met de lofliederen van Israël, misschien tegen ons eigen klein geloof en ongeloof in. En laten we ons meenemen op de tonen van Psalm 93, vers 1 en 4. Gemeente, luisteraars, we staan niet op onszelf, maar we zijn verbonden met de katholieke kerk van alle tijden en van alle plaatsen, de kerk van Christus. En we belijden met die wereldwijde kerk mee wat we ontvangen hebben in de apostolische geloofsbelijdenis. En laten we daarin meekomen met ons hart en daar amen op zingen als we gaan zingen na de belijdenis uit de avondzang, gezang 12, de avondzang vers 1, 4 en 6. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Vers 4, houd ons gemoed voor u bereid. En het zesde, behoed het ganse christendom. En zo zingen we biddend voor en met de kerk van altijd en overal uit de avondzang. Vers 1, 4 en 6, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij eerst bidden voordat we de schriften openen of de geest ons hart wil openen. Grote God in de hemel, schepper en herschepper, Vader in en om Christus, wij komen tot u, we prijzen uw naam. De natuur om ons heen doet dat letterlijk van nature al. En de vogels zingen om het hardst. En zo spreken ze van u, de schepper. En wat is het goed om daar niet doof en daar niet blind voor te zijn. Voor hoe het ruime hemel rond van u vertelt met blijde mond. En we voegen ons daarbij in bij die schepselen die we om ons heen zien. En we zingen uw naam ter eer. En we richten ons tot u in onze gebeden. Dierbare grote heilige God, die toch ook zo nabij wil zijn als Vader in Christus. Wij roepen u aan of u ons wilt zegenen. Maakt u ons hart open voor de dingen van uw woord. Helpt u ons de dingen te verstaan en te begrijpen met ons verstand, zodat we ook opgebouwd en onderwezen worden, zoals discipelen en discipelinnen van de Heer Jezus past. U weet wat daarbij aan verhinderingen komt kijken. Allerlei zorgen kunnen ons naar beneden drukken. Dingen waar we over tobben. Heren, wilt u dat uit de weg ruimen? En wilt u die kerkganger van het allereerste begin, de Satan, die altijd bezig is om als stoorzender op te treden, van ons weren? We bidden u of we allemaal iets mogen ontvangen, iets dat we nodig hebben aan onderwijs, vertroosting, vermaning, opschelping, bemoediging. We bidden voor onze luisteraars thuis, voor de radio. U kent en doorgrondt ook hen en weet wat zij nodig hebben. We denken aan hen die meeluisteren via het internet of welke technische wijze dan ook toegepast wordt. We willen een zegen vragen. Wees met ieder die een taak in deze dienst heeft. Wees ook met uw knecht die hier staat. Geef dat het lukken gaat om uw woord zo uit te leggen en zo dichtbij te brengen dat we het merken. Dat u, o Heilige Geest, erin bezig bent. En dat u zo dichtbij komt. En dat u het, als het ware, de hemel op aarde maakt. Want waar u bent, o grote God, door uw woord en geest, daar is het goed. Daar druipt het alles van vet, zoals een oud psalmversje het zegt. En daar is overvloed. Wij richten ons zo in gebed tot u, wetend dat wij kleine mensen zoveel meenemen ook aan schuld en dwarsigheid en zonde en kromheid, dat we daar wel van verlost moeten worden om echt te luisteren. Maar wilt u dat dan ook doen, heren, zodat we u de eer geven, ook voor deze dienst, op deze zondagmiddag. Hoort u ons bidden, aanvaard de aanbidding die u waard bent, drie enige God, om Jezus wil. Amen. Zoals aangekondigd, gemeente, gaan we dus twee gedeelten lezen uit de schrift. En dat doen we met het oog op het onderwijs uit de Heidelbergse Catechismus zondag 8, waar het gaat over onze belijdenis dat God de drie enige is. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie personen, één in wezen. En we lezen twee gedeelten, Spreuken 8 vanaf vers 22 tot het einde en Matthäus 3 vanaf vers 13 tot het einde. Dus Spreuken 8 vanaf vers 22 en Matthäus 3 vanaf vers 13. En in aansluiting op de schriftlezingen zingen we Psalm 110 vers 1, 2 en 3. 110 vers 1, 2 en 3 na beide schriftlezingen. Maar eerst dus Spreuken 8 vers 22. Waarboven staat in de Bijbel op de kansel: de wijsheid is eeuwig. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. En dan lezen we vervolgens Matteüs 3 vanaf vers 13. Waar we zien hoe de drie personen van het goddelijk wezen naar voren komen. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Vanmiddag is zondag 8 van onze Heidelbergse catechismus aan de beurt van behandeling. En laten we dat kleine zondagje 8 lezen. De kerk van de reformatie spreekt daar als volgt. Hoe worden deze artikelen ingedeeld? En bedoeld zijn dan de 12 artikelen van het geloof die we zo even beleden hebben. En dan luidt het antwoord in 3 delen. Het eerste handelt over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. Het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. Wanneer er maar één enig goddelijk wezen is, waarom spreekt u dan van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft. Dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Er zouden allerlei gedeelten uit de Bijbel te noemen zijn waarop we deze belijdenis funderen. Maar ik kies ervoor om 2 versen met u daarvoor te lezen uit Matteüs 3. En die als onderbouwing te kiezen voor de catechismus uitleg van vanmiddag, dat is Matteüs 3, vers 16 en 17. Matteüs 3, vers 16 en 17. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover. Laten we na de verkondiging zingen, Psalm 33, vers 7 en 11. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Dat is het 7e en dan ook het 11e. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 7 en 11 zingen we na de verkondiging. Gemeente, oudere, jongeren, jongens en meisjes, luisteraars thuis. Vandaag is het, zoals dat in de oude kerk al heette, de zogenoemde zondag Trinitatis. Dat is de zondag na het Pinksterfeest. Vorige week zondag Pinksteren, vandaag dus volgens de kalender van de oude kerk en in veel kerken wordt die ook nog gehanteerd. De zondag Trinitatis, dat wil zeggen de zondag die gaat over de drie-eenheid, over de drie-enige God. Na al het vieren van de christelijke feesten is er dus vroeger al iets aangevoeld van de noodzaak om als een soort afsluiting de werken van de drie-enige God centraal te stellen op die zondag Trinitatis. En het komt ook prachtig uit dat vanmiddag juist zondag 8 aan de beurt is om te behandelen, om uit te leggen. En dan merken we inderdaad dat het in die zondag ook gaat over de drie-eenheid van God. Nu zou ik me kunnen voorstellen dat u en jij met enige zorg dat aanhoort vanmiddag. Je zit misschien in de kerk en je denkt van nou, kan dat dan goed gaan, een preek over zo'n onderwerp? En staat dat niet heel ver af van die kindertjes die links en rechts van mij zitten en die jongelui die voor en achter mij in de bank zitten? En misschien bent u al wat ouder en zegt u van, ja, maar ik vind het ook nog wel lastig altijd als het gaat over deze dingen. En je zou ook heel kritisch kunnen zeggen van, ja, is dat nog wel relevant eigenlijk, hè? Heb je daar nog wel iets aan in deze moderne tijd om zo'n oud, ja, dogma, maar dat is het toch wel, hè? Zo'n oude belijdenis te bespreken en te behandelen. Ik hoop dat het een beetje mee mag vallen vanmiddag en dat u zegt van, ja, dit is iets, de drie-enig van God, waar het hart van de kerk klopt. En wat dat betreft hoop ik dan ook, zoals we gebeden hebben, om het verrassende werk van God de Heilige Geest. We gaan stilstaan bij de belijdenis van God als de drie enige. En we gaan dan horen over de triniteitsleer, een wat moeilijk woord, maar dat is dus wat wij als kerk leren, wat we als kerk belijden over de drie enigheid van God. Dat God de drie enige is. Die triniteitsleer die is als een wachter. Dat is het thema voor de preek van vanmiddag. De triniteitsleer als een wachter. Een wachter in de eerste plaats bij wie God is. En in de tweede plaats een wachter bij wat God doet. Dus de triniteitsleer als wachter bij wie God is en bij wie en bij wat God doet. Jongens en meisjes in de kerk, als je een nieuwe meester of juf krijgt, misschien krijg je dat wel na de zomervakantie. Het zou best kunnen dat er al een nieuwe meester of juf benoemd is op de basisschool en dat je het al weet. Na de zomervakantie straks, dan krijg ik een nieuwe meester of juf. En dat is altijd best spannend. Tenminste, dat vond ik wel vroeger. En dat zullen jullie vast ook wel spannend vinden. Of als je na de zomervakantie naar de middelbare school gaat, dan krijg je natuurlijk een heleboel leraren. Die noem je niet meer meester of juf, maar meneer en mevrouw, dat weet je al. En hoe zal dat nou zijn? Je wil ze wel leren kennen, maar het is toch een beetje spannend, hè? Krijg je een beetje de ruimte? Zijn ze een beetje aardig of zijn ze heel streng? Moet je alleen maar hard werken of mag het ook gezellig zijn? Nou, als je naar school gaat, dan wil je dat zo snel mogelijk te weten komen. Je wilt elkaar leren kennen, zoals je ook in je verkeringstijd of verlovingstijd elkaar als jongen, als meisje graag wil leren kennen. En ja, daar gaat het eigenlijk vanmiddag ook over. Het gaat er natuurlijk om vanmiddag, dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste van ons leven, dat wij de Heere God leren kennen. Want Hem kennen, dat is het leven. Dat is het hoogste en het grootste goed. Maar wie is de Heere God dan? En hoe is Hij? Want als je bijvoorbeeld bidt tot de Heere, zoals de kinderen van jongs af aan al leren, ja, dan weet je wel dat wij gewend zijn om onze handen te vouwen en de ogen dicht te doen. Maar tot wie praten wij dan eigenlijk? Want de Heere God, jongens en meisjes, die kun je niet zien. En hoe kun je Hem dan toch leren kennen? Nou, je kunt Hem leren kennen door te horen over Hem uit de Bijbel en ook met Hem om te gaan door te bidden tot Hem en te luisteren naar Zijn woord. God heeft ook gewild dat wij kleine mensjes Hem ook zouden leren kennen. Daarvoor heeft Hij de Bijbel gegeven. Elke bladzij uit de Bijbel is erop gericht dat we Hem zouden leren kennen. Ik weet wat de Heere God is. Ja, ondoorgrondelijk voor ons. Wij kunnen Hem niet helemaal leren kennen zoals wij andere mensen kunnen leren kennen. Of onszelf kunnen leren kennen. En trouwens, dat is al heel moeilijk. Hoe vaak gebeurt het niet dat je moet zeggen van, nou, ik dacht dat ik Hem of haar kende, maar hij of haar of zij valt mij zo verschrikkelijk tegen. Het is heel anders dan ik gedacht had. Dan kende je die ander toch niet zo goed als je dacht. Of dat je jezelf tegenvalt. En dat je iets doet of denk waarvan je denkt van, nou, daar schrik ik gewoon van. Zo kende ik mezelf niet. Dus als het al moeilijk is om onszelf of een ander mens te leren kennen, hoe moeilijk moet dat dan wel niet zijn om de Heere God te kennen? En sommige mensen, die spreekt u misschien ook wel op uw werk of spreek jij in de studie, die zeggen van, ja, dat kan helemaal niet. Je kunt God ook helemaal niet kennen. Ik ben agnost. Ik weet eigenlijk niet eens of die bestaat. Het zou kunnen, het zou niet kunnen. Maar je kunt er gewoon nooit achter komen. Heel wat mensen die denken zo. En die kom je ook tegen. In het leven van alle dag. En toch, in de kerk zeggen we tegen elkaar en geloven we dat God zich wel te kennen geeft. God spreekt over zichzelf. God nodigt ons uit in zijn woord. En sterker nog, God klopt op onze deur. Hij is bezig in ons leven. En Hij wil bij ons binnenkomen. Dat deed Hij al bij Israël. Het is een heel beroemde geloofsbelijdenis van Israël in het Oude Testament. Die de Joden nog steeds opzeggen. Hoor Israël, de Heere onze God is één. Het Shema heet dat. Dat is de geloofsbelijdenis, de centrale geloofsbelijdenis van de vrome uit het Oude Testament. En zo wordt hij nog steeds gebruikt door Joden. Dat betekent dus dat God enig is. Er is niemand zoals Hij, betekent dat. Dus dat leren we dan al over God. Er is niemand zoals Hij. En dat de Heere enig is, betekent ook dat er geen gespletenheid in Hem is. Hè? God is niet schizofreen. Hè? Vroeger dachten ze in de psychiatrie dat je mensen had die psychisch ziek waren en die eigenlijk twee persoonlijkheden in zich hadden. Twee kanten. Zo achterhaald, maar daar spreken we nog steeds van. Schizofrenie, gespletenheid. Maar zo is het bij de Heere God niet. Er is geen tegenspraak in Hem. Je weet zeker dat je met die ene God te maken hebt. En God draait zich niet om en blijkt dan ineens heel anders te zijn. Dat zijn hele praktische dingen van het geloof in de drie-eenheid. En hoewel God één is, er is maar één God. Er zijn niet drie goden. Vroeger op catechisatie was dat nog wel eens een strikvraag waar wij intrapten. Ja, er zijn geen drie goden, het is één God. We geloven in één God. En toch laat die God zich kennen als drie personen. Ja, hoe kan dat nou? Dat klopt toch niet? En dan zegt u of jij misschien, ja, daar was ik al bang voor vanmiddag. Dat we daar helemaal mee vastlopen met die belijdenis van de drie-eenheid. Want ja, een kind in de eerste klasse, eerste groepen van de basisschool leert toch al dat één niet hetzelfde is als drie. Je leert toch al tellen, 1, 2, 3 en 1 is niet 3. En toch laat God zich zo kennen. En laten we dat ook gewoon eens nagaan. We hebben dat gelezen bijvoorbeeld uit het boek Spreuken, die hele poëtische, mooie taal die daar gebruikt werd. Als u er een beetje gevoel van hebt, dan zult u dat ook wel kunnen waarderen. He, over de wijsheid die eeuwig is. En in de christelijke kerk is heel vaak gedacht bij het bestuderen van dit gedeelte uit Spreuken 8, dat we lazen van, hé, hier zie je als het ware al iets van de eeuwige Zoon van de Vader, de Heere Jezus Christus, die van eeuwigheid door God gegenereerd, gemaakt, geschapen is. Nee, niet geschapen, gegenereerd zeggen we dan. Altijd moeilijk om meteen ook de taal zuiver te houden. Maar van meet af aan was Hij erbij. Voor de heuvels, hebben we gelezen in Spreuken 8, werd ik geboren. Ik was bij Hem, vers 30 van Spreuken 8, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Dus hier wordt de wijsheid neergezet als een persoon die als een lievelingskind voor Gods voeten speelt. En we doen, als we goed luisteren, dan horen we als het ware de woorden van Christus al klinken in het slot van Spreuken 8. Want wie mij vindt de wijsheid, wie mij vindt, die vindt het leven. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. Woorden die zo machtig in vervulling zijn gegaan in de Heer Jezus. Wie Hem haten, haten ook hun ziel en hebben de dood lief. En als we dan ook in het Nieuwe Testament, om één vers te noemen, 1 Korinthe 1 vers 30, als we daar lezen dat Christus ons niet alleen tot heiliging is geworden, maar ook tot wijsheid, dan gaat dit nog extra leven. Christus is ons ook tot wijsheid geworden. Hij is de wijsheid in eigen persoon die ons levensscheepje door de stormen van het leven heen wil sturen. Dus het zit al heel diep in het Oude Testament, wil ik maar zeggen, dat God zich ook laat zien in, ook al is dat nog op de manier van de schaduwen, ook al is dat nog op een niet zo duidelijke manier, op de manier van de, drie personen van het goddelijk wezen. En heel duidelijk zien we dat natuurlijk bij de doop van de Heere Jezus door Johannes. Drie personen, de geest in de gestalte van een duif. De Heere Jezus die uit het doopwater omhoog reist, het water van de Jordaan. En de Vader die spreekt uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Maar wat wil dat nou zeggen? En wat hebben wij daar nou aan, hè, om het praktisch te houden? Dat wil dus dit zeggen, dat God, dat er in God een geweldige gemeenschap is. Hè, oude theologen van de Griekse kerk, die spraken over, dat vinden wij misschien heel vreemd, maar ze spraken over een perichorese, dat wil zeggen een dans. Samen dansen. Nou, zegt u, dat vind ik toch wel heel oneerbiedig. Maar die Griekse kerkvaders, die zagen dat zo. Samen vormen zij die wonderbaarlijke God van liefde. God de Vader is dus niet alleen. Nee, hij is met vurige liefde verbonden aan zijn Zoon. En zijn Zoon, wanneer is die er dan gekomen? Nou, die was er altijd al. Gij zijt mijn Zoon, zegt een Bijbelwoord, heden heb ik u gegenereerd. Ja, dat wordt stotteren en stabelen natuurlijk, want wij denken altijd, ja, als iemand vader is, een menselijke vader, dan is hij dat op een goed moment geworden. Eerst was hij geen vader en toen werd hij vader. Maar bij de Heilige Vader in de hemel, bij God is dat niet zo. Hij is de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon. En in God is dus geen eeuwig steriel alleen zijn. God is geen monoliet, geen eenzaam eeuwig zijn. Nee, God is de God van de gemeenschap. In hem zindert het van liefde tussen de Vader en de Zoon en de Vader. Hij heeft zijn Zoon gegenereerd. Dat is het woord dat de kerk daarvoor gebruikt. En dan is daar ook de Heilige Geest, die niet voor niets de geest van de liefde wordt genoemd in de schrift. De schrift verbindt dat als er staat dat de liefde van de geest in onze harten is uitgestort. De geest wordt heel nauw verbonden aan de liefde. En zo heeft de oude kerk het ook wel gezien, hè? Augustinus, belangrijk kerkvader van de eerste eeuwen. De Heilige Geest zag hij als de band van liefde tussen de Vader en de Zoon. Nou, het is tasten naar woorden, maar wat we in ieder geval meekrijgen hiervan is dat God dus niet steriel is, niet afstandelijk is, maar één vurig, liefdevol samen zijn van Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarom zeggen we dus ook als christelijke kerk dat de God van de Bijbel niet samenvalt met de God van de Koran, bijvoorbeeld. En dat maakt het heel praktisch en actueel. Je kunt heel vaak mensen tegenkomen die zeggen, ja, het is allemaal toch hetzelfde. Allah, de God van de Bijbel. En dan zeggen ze, ja, Allah is ook nog het Arabische woord voor God. Dus ja, dat is eigenlijk hetzelfde waar we het over hebben. Maar dat is dus niet zo. De God van de Koran is niet de God en Vader van Christus. De God van de Koran is niet die vurige, liefdevolle God. Eén in wezen, drie in persoon. Zo is God dus, in zijn wezen. En die triniteitsleer, die is een wachter bij wat God is, bij wie God is. Als wij dus vergeten te spreken over de Vader, maar het met elkaar alleen hebben over de Heere Jezus Christus. En als we de Vader vergeten, dan is dat dus onze belijdenis, ook hier in zondag 8, die zegt, wacht eens even, vergeet de Vader niet. Of als er christenen zijn die het alleen maar over de Heilige Geest hebben, de Heilige Geest van Pinksteren, en die zeggen, het gaat om de gave van de Geest en de vrucht van de Geest, en daar alles op concentreren, dan zegt onze belijdenis, wacht eens even. Doet de Geest dan iets anders dan de Heer Jezus Christus? En waar is de Vader in jouw denken en in jouw geloofsbeleving? Zo vormt onze belijdenis over de drie-eenheid van God een wachter. En die houdt ons op het juiste spoor. En dat helpt ons ook. Dat helpt ons als dominees bij het preken. Hè? Preken die moeten ook in dat spoor gaan van de drie-enige God. Hè? Het moet gaan over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat hoeft niet zo op dezelfde manier in elke preek, maar toch ook als je over een periode, ook als kerkenraad eens terugkijkt op de verkondiging, dan is dat een heel belangrijk iets om daarnaar te kijken, komen die personen van God en hun werk aan de orde. De Vader als schepper, ook als rechter. De Zoon als verlosser die mij naar de Vader wil brengen. De Geest die dat werk van de Heer Jezus naar mijn hart brengt, aan mij toepast. Heel belangrijk. De Heere God is dus niet een koude, afstandelijke God, maar zoals Maarten Luther het één keer gezegd moet hebben, een vurige bakoven van liefde. Is de Heere God ook zo voor ons? Een vurige bakoven van liefde, gemeente. Luisteraars thuis, want je kunt allerlei gedachten hebben over God. Je kunt zeggen van, nee hoor, ik heb het beeld van God als een, nou ja, als een strenge God die ver weg is en die maar verkiest en verwerpt alsof het niks is. Maar dan doen we niet recht aan de drie-enige God die zijn Zoon gegeven heeft, zodat door de Heilige Geest wij tot de Vader geleid zouden worden. Of als wij de Heere God eigenlijk zien als iemand, nou ja, bij wie je populair gezegd een potje kunt breken. Hè? Doet er niet zoveel toe wat God van mijn leven vindt. En God maakt het toch altijd weer goed met. Nee, God de Vader is rechter en mijn schepper. En hij verrecht op mij. God de Zoon wil mijn verlosser zijn. En God de Geest wil dat dicht bij mij in mijn hart brengen. Een wachter is die triniteitsleer bij wie God is, maar ook bij wat God doet. Want onze catechismus spreekt niet alleen over hoe God nou in zichzelf is, hè? God op zichzelf genomen als Vader, Zoon en Geest, maar, en dat is ook een heel oud kerkelijk spoor, de kerk heeft ook altijd gesproken over wat God dan doet als de drie-enige. Want God die heeft zich niet teruggetrokken in de hemel en heeft deze aarde niet overgelaten aan haar eigen bedoeningje, haar eigen proces, haar eigen gang van zaken. Maar God die heeft zich intens bemoeid met deze wereld. En dat bemoeien van God met deze wereld, dat noemen we Gods werken. En daar spreekt zondag 8 ook over, en dan kom ik bij het tweede van de preek, over wat God doet in zijn werken. En dan zegt onze catechismus dat God de Vader met name verbonden wordt aan onze schepping. God de Zoon wordt verbonden aan onze verlossing en de Heilige Geest aan onze heiliging. Dan gaat het dus over de werken van God. Dat is natuurlijk iets dat je al kunt laten duizelen. Hè? Dat God voor het begin van alle tijden dat plan heeft opgevat om te scheppen. Waarom zijn wij er? Waarom is deze wereld er? Waarom is er een geschiedenis? Waarom zijn we er? Dat is omdat God besloten heeft te scheppen. En God heeft zich ook verbonden aan die schepper. Hij onderhoudt contact met die schepping. De Heere wilde dus om zo te zeggen niet alleen blijven in de eeuwigheid voor alle tijden, maar hij schiep de mens om gemeenschap met hem te hebben. Hij schiep de kosmos, de schepping, de aarde. Hij maakte de schepselen, groot en klein, tot en met de vogels toe, die zingen tot zijn eer. En dat is iets, en wat is dat prachtig als je dat nog kunt, om je over te verwonderen. En wij leven in een tijd waarin alles heel erg als een ding wordt gezien. Hè? En dan zegt men, alles is eigenlijk vrucht van evolutie. En de mens is een groot, schitterend ongeluk van de evolutie. Hè? En jongeren op school zullen het er vaak vast wel over gehad hebben. Hè? Bij biologie en zo, hoe je er tegenaan moet kijken enzovoort. Maar dat denken van, nou ja, alles is zoals het is. En het is maar een schitterend toeval dat alles er is. En dat is nou eenmaal zo. Ja, dat kan voordat je het weet ook je verwondering weghalen. Want kijk nou eens naar die prachtige natuur. Kijk nou eens naar je eigen ledemaat. Hoe kunstig gemaakt. En verbaas je nog weer eens met die Psalm 139 die zegt, ik ben geborduurd in de moederschoot. Kunstig gemaakt door de schepper van alle dingen. Het is belangrijk dat we de verwondering blijven voeden over hoe God alles gemaakt heeft. Hoe die bomen uitbotten in het voorjaar. En je ziet ook aan de andere kant hoe de schepping ook lijdt vanwege wat wij mensen aan zonde en schuld in de wereld gebracht hebben. Klimaatverandering, milieuvervuiling. Als christen mogen we ons dat ook aantrekken. Want het gaat toch immers over de schepping van God. God verbond zich met de schepping. En als we dan verder nadenken over het werk van God, dan komt dus, zoals ik al zei, het eerste in het zicht dat God de Vader alles met onze schepping te maken heeft. Het staat ook heel prachtig, hè, in de catechismus. Er staat ook niet van de schepping of de verlossing of de heiliging, maar onze. De catechismus maakt het persoonlijk, want het is ook persoonlijk. En wat betekent dat dan praktisch voor ons? Nou, als God de Vader nou schepper is, en dat is Hij, en dat belijden wij, dan wil dat dus zeggen dat de schepping niet verkeerd is. Dat wat wij zijn, wat ons lichaam is, wat wij mogen doen op school en het studeren, wat wij doen mogen bij het opvoeden van ons gezin als we dat kregen, wat wij mogen genieten van God. Ook, ik denk bijvoorbeeld ook heel praktisch aan de gave van de seksualiteit, als je dat binnen het huwelijk mag genieten. Dat is niet verkeerd, dat is niet zondig, dat is van Gods schepping. God, de schepper, dat heeft praktische betekenis voor het leven van alle dag. Wij kunnen wel eens denken van nou, God is er eigenlijk alleen voor je ziel. En je lichaam, nou ja, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. En wat voor auto ik koop, en of ik een huis koop, en of ik werk vind, en wat voor studie ik moet gaan doen, dat vindt de Heere God niet belangrijk. Nee, alles wat gemaakt is, ja, daar staat God achter. En Hij wil ook dat we dat hele leven van ons, met alles erop en eraan met Hem, ja, bespreken en voor Hem neerleggen. En dat is nou juist het erge van wat we secularisatie noemen. En misschien heeft de kerk daar ook wel aan meegewerkt. Dat we soms denken van, ja, God is er alleen maar voor de ziel en voor de eeuwigheid. Maar dat is natuurlijk niet zo. Secularisatie, dat moeilijke woord, dat betekent dat mensen zeggen, er zijn dingen in mijn leven, daar heeft God niks mee te maken. Wat voor partner ik kies, heeft God niks mee te maken. Hoe ik mijn vrije tijd inzet, heeft God niks mee te maken. Nee, dat is secularisatie. Dan zeg je van, daar heeft de Heere God eigenlijk niks mee te maken. En dat is fout. Want dan gaan we kamertjes in ons leven maken waar de Heere God, vinden wij dan, eigenlijk niets te zoeken heeft. En dan krijg je een tweedeling van het leven. Een stuk voor de Heere God en de rest, nou, dat maak ik zelf wel uit. Gaat mis. Want God is de schepper. Alles wat wij in dit leven zijn en doen, dat heeft met Hem te maken. En daar mogen we ook positief tegenover staan. God geeft talenten. God geeft mogelijkheden om te werken, te leren, te ontplooien. De Heere God heeft er alles mee te maken. Dat is één. Dat is een heel praktisch gevolg van onze belijdenis van God de Vader als onze schepper. Ja, je zou nog veel meer kunnen noemen. Wij leven in een tijd waar mensen heel erg zoeken naar spiritualiteit, naar allerlei belevenissen. Hè? Dus zelfs op tv allerlei kanalen waarin je je toekomst kunt laten voorspellen enzovoort. Mensen zijn heel erg geïnteresseerd in het geestelijke. En dan kunnen mensen zeggen van ja, ik geloof dat er krachten zijn in de schepping die goddelijk zijn. Heel wat jaren geleden had je die beweging van de New Age. Het is allemaal wat afgevlakt misschien en wat vager geworden, denk ik nog. Maar dat God onze schepper is, dat herinnert ons er ook aan dat God boven de schepping staat. Hè? God is niet een soort van gevoel of een soort van kracht. Nee, God gaat boven de schepping uit. Hij staat ook tegenover ons. God valt niet samen met ons denken, menen en voelen. Er zijn vandaag de dag ook theologen, vrijzinnige theologen die dat ook zeggen. Die zeggen van God is eigenlijk niets meer dan ons geweten. Afgelopen week heb ik nog een lezing meegemaakt van een vrijzinnig theoloog. Die zegt dat. God is eigenlijk ons grote geweten. Dat wat ons roept tot het goede. Want ja, je kunt toch niet meer geloven in deze moderne tijd aan een God die boven de schepping uitgaat. Kan toch eigenlijk niet. God zit gewoon in jou en in mij. In het goede dat wij doen. Nee, zegt onze belijdenis. God is de schepper. De heilige die boven de schepping uitgaat. En dat God de schepper is, dat maakt ons ook, mag ik het zo zeggen, ruimhartig. Dat geeft ons ook oog voor de wereld, voor de geschiedenis, voor andere mensen, voor andere volkeren. Dat maakt ook dat wij nooit racistisch kunnen zijn. En op allerlei foute partijen gaan stemmen die dat voorstaan. Want die andere mensen zijn toch schepselen van God. Toch geen voorwerpen die je weg moet moffelen. God is schepper. Ook van mijn medemens met een andere huidskleur. Met een andere geaardheid. Oh, dat wordt wel heel praktisch dan. Komt wel heel dichtbij dan. En dat betekent ook, als wij nou geloven in God als de schepper. En als wij nou geloven in die God die alles te boven gaat. En die zijn kerk wereldwijd heeft. Dat betekent ook dat je echt katholiek wordt. Moet je niet van schrikken. Katholiek betekent dat je oog hebt voor de christenen van altijd en overal. Dat je niet zegt van ja, de Heere God werkt alleen maar op mijn kleine postzegeltje. Nee. De Heere God, die werkt in de geslachten, de naties, de volken. Die in de geschiedenis hun plek krijgen. Dat geeft je een open blik, een ruim hart. Zomaar wat gedachten over God, de Vader en onze schepping. En dan horen we verder over God de Zoon en onze verlossing. God die eeuwig in zichzelf overvloed had aan liefde en gemeenschap, een vurige bakolie van liefde, die geeft zijn zoon, die laat zijn zoon van zich afscheuren om mensen als wij te verlossen. Dat is natuurlijk iets om duizelig van te worden, dat God ziet dat zijn schepping als het ware onder zijn handen wegglipt, hè? Dat wij mensen wegvallen van God, de zondeval, wij gaan het zelf doen. En dan zegt God niet van, nou ja, weet je wat, als een hemelse pottenbakker zal ik deze pot van klei weer in elkaar drukken en ik maak een nieuwe pot. Nee, dan zegt God, ik geef mijn zoon, ik laat mijn zoon van mijn hart rukken, mijn enige zoon en ik geef hem tot op het kruis. En je ziet hem hier in Matthäus liggen in dat zwarte water van de Jordaan, waar de Joden die tot Johannes gekomen waren hun zonden hadden afgespoeld. Hij gaat onder in dat water van de Jordaan dat vol ligt met de schuld van Israël. En hij maakt zich daar één mee. En hij wordt gedoopt met een doop van boete en berouw, terwijl hij nooit enige zonde gedaan had. God de Zoon en onze verlossing. En dan wil de Heer Jezus Christus, de Zoon, ons niet alleen verlossen, maar ook weer tot de Vader terugbrengen. Dat we aan zijn beeld gaan beantwoorden. Dan is God de Zoon dus ook niet een roesmiddel. Hè? Je hebt allerlei festiviteiten, allerlei mensen die er erg mee bezig zijn, ook heel veel jongeren die daarmee bezig zijn, Jezus als een roesmiddel om een goed gevoel bij te krijgen. Maar Jezus is niet een soort van, ik durf het bijna niet te zeggen, maar de Heer Jezus is niet een soort van partydrug die mij een goed gevoel geeft. Maar de Heer Jezus is verlosser die mij leert met hem te sterven aan mijzelf en een nieuw leven te gaan leiden met hem voor de Vader. Dat zijn natuurlijk diep ingrijpende dingen die niet populair te verpakken zijn in een simpele slogan of zo, maar die diepte vereisen en bezinning vereisen, die een leven lang leren vereisen. Misschien hebt u al heel wat keren over zondag 8 gehoord en dan is het elke keer toch weer nodig dat je erin verdiept en met ontzag ziet wat dit betekent, dat God de Zoon mijn verlosser wil zijn. Onze verlossing, zegt de catechismus. Het moet dichtbij komen. Bij u en jou en mij. En dan zendt de Heere God ook nog zijn Heilige Geest. Zijn Heilige Geest die alles wat wij nu gehoord hebben ook dichtbij ons brengt. De Heilige Geest is niet iets vaags, niet een persoon in God die ons een soort van gevoel moet geven of zo. Nee, de Heilige Geest die brengt ons bij Christus. En Christus brengt ons bij de Vader. En de Heilige Geest die werkt een leven lang aan ons en in ons om als kind van God te leven. Hij maakt ons van dood levend geestelijk. Wedergeboorte noemen we dat, hè. En als hij ons levend gemaakt heeft, geeft hij ons geloof, waardoor we onze handen uitstrekken naar de Heer Jezus Christus. En hij leert ons berouw, zodat we gaan begrijpen wat het is dat we als zondaar bezig zijn God op zijn hart te trappen. Die God die ons zo mooi gemaakt heeft. De Heilige Geest is het die maakt dat je stand houdt door de aanvechting van het leven heen. En wanneer de stormwind van de tegenslagen over ons leven giert en alle zekerheden je ontvallen, dan zorgt die Heilige Geest voor olie die het vuur brandend houdt. Hé, jongens en meisjes, zoals die olielampjes die ze in Israël gebruikten. Olie op het vuur, dan blijft het branden. Zo zorgt de Heilige Geest. En dat is ook in de kerken waar wij een plek in gekregen hebben, ook altijd als heel belangrijk gezien. Hè? De Heilige Geest die ons aan Christus verbindt. En ik noem dat toch maar even, want ik denk wel eens dat heel erg wegzakt. En dat begrijp ik ook wel, dat is misschien allemaal wat moeilijk. Maar dan hebben we het over wat we noemen de toe-eigening van het heil. Wat is dat nou weer? Nou, de toe-eigening van het heil, dat is dat mooie, dat bijzondere werk van de Heilige Geest. Dat je in de kerk zit en dat het je eerst niet zoveel zei, niet zoveel deed. En dan ga je opeens luisteren en dan denk je, wacht eens even, wat hier gebeurt, hier gaat het om, dit heb ik nodig, dit gaat al het andere te boven, ik was hier helemaal niet mee bezig, het interesseerde me niet, ik zat hier omdat het moest van thuis, maar wat er nu gebeurt, nu, ja, net zoals die blinde dat zei, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Hoe is het mogelijk dat je Dat je oog krijgt voor de liefde van God en van de realiteit van de zonde en de grootheid van de genade. En het heerlijke van het avondmaal en het bijzondere van de doop. En dat je de mensen om je heen leert zien als broeders en zusters, als die grote familie waar je een plek in gekregen hebt. Hoe komt dat? Dat iemand die op het punt stond om af te haken, dat die belijdenis doet en zegt, de Heer Jezus wil ik volgen. Hoe komt dat? Dat doet de Heilige Geest. Die verbindt ons en wil ons verbinden aan Christus. En ja, als het daar niet meer over gaat, ook niet in de preken, ja, dan wordt het allemaal heel kaal en heel koel en heel objectief. Dan is het vuur eruit en het leven eruit. En dan hebben we dit kleine zondagje als een belijdenis om ons weer te corrigeren. Het moet ook gaan over de Heilige Geest en zijn werk. En hier in de catechisme staat er met name en onze heiliging. En jongens en meisjes, op het Pinksterfeest in Jeruzalem, wat zagen de mensen op de hoofden van de leerlingen van de Heer Jezus? Nou, dat waren dingen die leken op kleine vlammetjes vuur. De Heilige Geest wordt in de Bijbel vergeleken met vuur. Hij zal u dopen, zegt Johannes over de Heer Jezus, met de Heilige Geest en met vuur. Vuur schroeit weg wat niet duurzaam is. Gras, hooi, stro, dat verbrandt. Goud niet. Dat blijft. Zo doet de Heilige Geest het ook. Hij schroeit weg wat niet kan bestaan in ons leven. Hij zet de schijnwerper op Christus en hij doet ons verlangen naar Hem. Hij geeft ons gaven om in te zetten in het Koninkrijk van God. Hij geeft ons de vrucht van de Geest die bestaat in liefde. En geduld en matigheid en geloof. Deze God is onze God. Dit is niet een vage kracht zoals in heel veel stromingen, vage mystiek. Maar dit is de levende drie-enige God. Dit is niet een koude God die ver weg is. En die de vadernaam niet draagt, zoals dat in de Koran aan de orde is. Dit is de levende God, een vurige bakoven van liefde. Die de olie van de geest geeft en die zijn kerk in leven houdt. Deze God, daar horen wij over op deze zondag Trinitatis, om dat mooie oude woord te gebruiken. De zondag waarop de oude kerk al de werken van de drie enige God centraal stelde. Deze God wil gekend worden. Deze God komt naar ons toe in de verkondiging. Hij nodigt ons uit om de deuren open te doen. En als ze op slot zitten, belooft hij ons de geest om die deuren te openen. Hij is het die ons heen brengt ook naar de lofzang. Want als het over deze dingen gaat, is de kerk altijd uitgebroken in een loflied. Een lied tot eer van deze wonderlijke, heilige, barmhartige, drie-enige God. De grote schepper van alle dingen. Zingt u mee? Amen. Laten we de Heer samen danken en bidden. We willen onze dominee Klomp aan de Heer opdragen, nu hij een beroep heeft ontvangen van zwager Westeinde om wijsheid in dat alles. Ik heb ook begrepen, vanmorgen wist ik dat nog niet, vandaar dat ik het uiteindelijk uit de voorbeden heb gelaten. Ik heb begrepen dat er in ieder geval enkele jongeren zijn die nog voor een herexamen zitten of wellicht al weten dat het niet goed is gegaan. Ik hoop dat dat niet aan de orde is, maar ook hen wil ik aan de Heer opdragen. Laten we samen gaan bidden en danken. Grote God in de hemel, dank u dat u zich niet hebt teruggetrokken in de hemelse gewesten, maar dat u zich laat kennen. U geeft zich te kennen. En wat is dat dan heerlijk om te horen wat de Heere Jezus daarover heeft gezegd. Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En zo zien we u toch, Heere, ook al bewoont u een ontoegankelijk licht. En ook al bent u de Heilige die ons verstand ver te boven gaat. U bent het die uzelf te kennen geeft. En wat is het heerlijk dat wij niet hoeven rond te tasten in de duisternis op zoek naar de een of andere onbekende God, maar dat wij u kennen als de Vader in en om Christus. Heere, geef dat dat geen uitgesleten clichés voor ons zijn, maar laat het een levende werkelijkheid voor ons mogen zijn, want met minder kunnen we geen kerk zijn. Dat kon al nooit, maar zeker niet in deze moderne tijd, waar alles immanent gedacht wordt, waar als het ware geen plek meer is voor iets dat deze wereld erboven gaat. En dan hebben we u en uw nabijheid zo dringend nodig. Anders zouden we ook zomaar tot geloofsafval komen. Dan zouden we het spoor bijster raken en niet meer weten wie u was. Heere, houd ons vast. Wilt u op deze zondag Trinitatis, die de kerk van oudsher al vierde, en waarin uw werken centraal gesteld worden, wilt u geven dat we zo vol van u mogen zijn, dat we u verheerlijken. En dat het ook weer mag komen tot een vernieuwing van onze liefde tot u. Een verbondsvernieuwing als het ware, zoals de oude Engelse Puritijnen dat kenden. En heren, dan gaat het niet om wat wij u allemaal beloven, want dat breekt ons bij de handen af, maar wat is het heerlijk dat wij mogen weten in de doop opgenomen te zijn in uw verbond. En dat u zich dicht naar u toe trekt. Heren, wilt u door het werk van uw geest geven dat niemand van ons daar nee tegen blijft zeggen. En bewaar ons ervoor dat iemand van ons hier in de kerk of van onze luisteraars voor de kerktelefoon of via de stilok zou zeggen: ik geloof het wel. Met andere woorden, het zal wel. Het raakt mij ten diepste niet. Geef dat niemand van ons ontbreekt in de herschepping. En dierbare Heilige Geest, u die zo krachtig bent uitgestort op het Pinksterfeest, wilt u uw hof doorwaaien? Wilt u als de Ruach, de Geest van God, door onze harten, door onze gezinnen, door onze kerken waaien? En ons zo dicht bij de Heer Jezus brengen. En wilt u, Heer Jezus, ons zo dicht naar de Vader brengen, dat we het mogen uitroepen: laat ons alom zijn lof ontvouwen. Heren, wij doen voorbeden voor de leidende en strijdende kerk. Voor die zuster in Soedan, Miriam Ibrahim, van wie we nog steeds niet gehoord hebben dat ze vrijgekomen is. Wees met haar twee kinderen, ook haar baby en haar man. Wilt u haar staande doen blijven door het werk van uw Heilige Geest, zodat ze in haar dodencel het leven heeft in u. Heren, we zijn onder de indruk als we van haar verhaal horen en we bidden of we zelf ook volharden mogen om in een geestelijke woestijn, een dor land waar we als het ware in verkeren in deze cultuur, het uit mogen houden bij de bronnen van uw woord. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. We denken aan de zendingswerkers die werden uitgezonden naar alle windrichtingen. We denken aan de zendingswerkers die zich voorbereiden. We denken aan de familie van dominee Wilke den Hertog, die zich voorbereidt om naar Thailand uitgezonden te worden. Wilt u hem en zijn vrouw en kinderen nabij zijn en zegenen? Wil met hen zijn die als zendelingen op eenzame posten staan? We denken aan onze broeder en zuster Kobi en Hessel Visser, die hun leven hebben gegeven aan het werk van de Bijbelvertaling voor de Bushmen in Zuidelijk Afrika. We denken aan al dat werk dat trouw gebeurt. En we zien daarin hoe uw geest bezig is, zodat mensen zich inzetten, zich geven, zich offeren in uw dienst. We danken u, heren, dat we mochten horen dat er één broeder is aangenomen door het curatorium in Apeldoorn om de studie op te pakken, om zo predikant te worden. We weten nu niet of er nog meer zullen volgen. Als het kan, geeft u dat, heren. Want er zijn veel predikanten die met emeritaat gaan deze jaren. En er zijn weer nieuwe predikanten nodig. Geeft u dat. En wat zou het heerlijk zijn als u ook uit ons midden zou willen roepen tot dat ambt. Om u als predikant ook te dienen. Er zijn ook veel andere bedieningen en taken in uw rijk. Wilt u daar ook mensen voor roepen? Vrouwen en mannen, jongeren en ouderen. Wat het dan ook zijn zal. In een ambt of in het ambt van alle gelovigen. In het trouwen op onze post staan in ons gezin. Of in de collegebanken of op de werkvloer. In het binnen- of in het buitenland. Laat uw rijk komen en gebruik ons daar ook bij. We denken aan onze predikanten, dominee van de Zwagen, dominee Klomp. Zegen hen, vul hen met uw geest en geef ze wijsheid en energie en kracht voor het werk hier. Bijzonder denken we aan onze broeder Klomp, nu hij een beroep heeft ontvangen uit Zwaagwesteinde. We kijken daar ook wat van op en we weten niet hoe het gaan zal en wat u hiermee voor hebt, maar geeft u hem wijsheid om in uw spoor te mogen gaan. En geef hem daar helderheid en duidelijkheid in en rust. We denken aan de gemeente van Zwaagwesteinde, die ook zal uitzien aan herder en leraar. Wilt u het op uw tijd geven? We denken aan de jongeren die nog hertentamens te doen hebben. Of misschien al weten dat dat niet nodig is, omdat ze nog een jaar zullen moeten overdoen. Als het onverwachts is, kan het heel hard aankomen. Trouwens ook wanneer het verwachten is, wilt u moed en kracht geven om te volharden, juist als het ook tegenzit. Geef dat het dan ook heel praktisch wordt, dat u de schepper bent, Heere God. En dat u ons ook gaven geeft, sommige meer, sommige minder, om u daarmee te dienen. En geef dat we dat trouw mogen doen, niet tot eer van ons, maar tot eer van u. We bidden u in alle nood die er kan zijn. Dat kan er ook in een gemeente, een grote gemeente, veel omgaan. Aan vragen, aan moeite, aan verdriet, aan lijden, aan chronische ziekte, aan stil verdriet, aan onopgebiechte zonde. Heren, wilt u door uw geest zo werken, de geest van het vuur, dat alles wat niet bestaat, wat stro en hooi en gras is, weggaat. En dat het goud overblijft, het goud dat u zelf maakte, het goud van de omgang met u. Wees met onze hoorders voor de radio, wilt u hen zegenen en nabij zijn. Heren, laat deze zondag tot uw eer mogen strekken. En laat deze zondag ook nog eenmaal, als dat kan, en hoe dat weten we dan niet, maar eenmaal toch ook terug mogen komen in die herschepping. In die herschepping waarin u alles bent en in allem. En dat er dan ook vrucht zal zijn. Ook op een zondag, van een zondag als deze. In die grote toekomst. Geef dat niemand van ons achterblijft. En buiten u de God van louter liefde blijft. Hoor ons om Jezus wil. Uit genade. Amen. We gaan tenslotte zingen een loflied op de drie enige God. Ik denk dat dat heel prachtig aansluit bij de verkondiging. We zingen opnieuw de avondzang, opnieuw gezang 12 dus. Nu het laatste vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u betroost ons neer, drie enige God. U zij al de eer en dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te schenken voor de dienst van de Heer. Verhef uw hart tot God en ontvang de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.